We noemden nu 1 Thessalonicenzen 4, de versen 1 tot en met 18.
Voortstaan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat ge daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat we velen wij u gegeven hebben, door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geschapen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijve, want gij zelve zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het eerste gedeelte van het derde vers van 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3a, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Geliefde gemeente, de apostel Paulus is op zijn zendingsreizen ook in Thessalonica gekomen. Daar in Thessalonica heeft hij het woord van God gepredikt. We lezen dat in Handelingen 17. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. Het gebeurde op de tweede zendingsreis. En net zoals Paulus overal deed, jongens en meisjes, ging hij eerst naar de synagoge. Die was er ook in Thessalonica. En dan lezen we in Handelingen 17 vers 2. En Paulus gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. De boeken van het Oude Testament heeft hij daar laten spreken. Vers 3, dezelfde openende en voor ogen stellende dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden, verkondig. De Christus gepredikt. De enige en volkomen zaligmaker. Zijn werk naar voren gebracht. Hij moest lijden en ook opstaan uit de doden. Waarom moest dat? Vanwege de zonde. Christus moest lijden om voor de zonde van Gods kerk volkomen te voldoen en opstaan en ten hemel varen om van daaruit de gaven die hij verwierf door zijn lijden en sterven uit te gaan delen op de aarde, ook in Thessalonica. Zijn arbeid was niet te vergeefs. We lezen dat in Handelingen 17 vers 4. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar als de Heere gaat werken, komt er ook tegenstand? Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. Beschuldigingen zijn er tegen Paulus en de zijnen naar voren gebracht. Ze vielen op het huis van Jason aan en zochten hen tot het volk te brengen. En wat werd er geroepen? Deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus, om te doen tegen de geboden van de keizer. Alsof zij die tot geloof kwamen in Christus, tot opstand werden aangezet tegen de keizer. Dat was helemaal niet waar. In zekere zin zijn ware christenen de beste onderdanen. Waarom? Omdat ze bidden voor de overheden. Hebben we zojuist ook gedaan. Allen die over ons gesteld zijn. De burgemeester en wethouders. De commissaris van de koning. De premier, de ministers. Het koningshuis. Daar wordt voor gebeden. Gebeden om wijsheid. Ja, dat betekent niet alleen maar dat ze inzicht krijgen in de gang van zaken en weten wat ze doen moeten en de juiste beslissingen zullen gaan nemen. Maar dat houdt ook in het gebed om de ware wijsheid. Dus het gebed om de bekering of de verdere leiding op de levensweg. Hier een beschuldiging dat het gevaarlijk zou zijn voor het Romeinse Rijk als Paulus en de zijnen hun gang zouden kunnen gaan. En Paulus is dan ook weggegaan. We lezen dat in Handelingen 17 vers 10. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. En daar in Berea herhaalt zich hetzelfde, dan gaan ze naar Athene. Die enige naam gegeven tot zaligheid moest uitgedragen worden. En dat gebeurt vandaag nog. Maar waar dat gebeurt, zal de Satan alles proberen om het werk van God tegen te houden. En als dat werk van God er gekomen is in harten en levens, om dat weer af te breken. Daar in Thessalonica is een gemeente ontstaan. En Paulus heeft aan die gemeente geschreven. En dan zegt hij het: dat wat er is moet toenemen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Waarin? Hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Gehoorzaamheid aan de Heere en het wandelen voor zijn aangezicht, dat zou meer en meer gevonden moeten worden. De duivel doet er alles aan om daarvan af te trekken. Ook al zitten we dan nog onder het woord, om af te trekken van de gehoorzaamheid aan God en het leven voor zijn aangezicht. Vandaar dat we ook deze woorden lezen, onze tekstwoorden. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. We mogen daarover gaan nadenken, heiligmaking. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de inhoud van de heiligmaking. En ten tweede de eis tot heiligmaking. De heiligmaking, in de eerste plaats de inhoud van de heiligmaking. En ten tweede de eis tot heiligmaking. Wat is dat nou eigenlijk? Heiligmaking. Heiligmaking wil zeggen dat we in alles willen luisteren, handelen, denken en spreken naar het woord van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar ontbrak het een en ander aan in Thessalonica. Dat was ook wel te begrijpen aan de ene kant. De gemeente die daar ontstaan was, leefde in een heidense stad. En dan komen er allerlei heidense invloeden op gemeenteleden af. Dat is vandaag niet anders. We leven te midden van veel mensen die met God en gebod niet rekenen. En als ze je collega's zijn, je studiegenoten zijn, je buren zijn, dan gaat daar toch een bepaalde invloed van uit. En daar gaat Paulus heel concreet waarschuwen. Want waarin moet die heiligmaking uitkomen? Dat gij u onthoudt van de hoererij. In die heidense wereld mocht van alles op zedelijk gebied. Dat vond men eigenlijk heel gewoon. En nu gaat Paulus daartegen waarschuwen. En zou die waarschuwing vandaag aan de dag ook niet nodig zijn? Buiten de kerk, in de wereld, mag er van alles. Het wordt niet bestreden. Er wordt nauwelijks tegen gewaarschuwd. Het wordt zelfs aangemoedigd. Er is een hele bekende reclame voor second love. Tweede liefde. Buiten je huwelijk iets beginnen, laten we het zomaar heel concreet zeggen. Dat is aan de orde van de dag. Daar gaat toch een bepaalde invloed van uit. Ik weet nog dat ik jong was. En dat er aan de overkant een man en een vrouw scheiden van elkaar. Dat was in die tijd heel bijzonder. Dat gebeurde bijna nooit. En nu gebeurt het steeds meer. Ook in de kerken. Zou het dan niet nodig zijn naar Gods woord te luisteren? Gij zult niet echt breken. En we moeten de lijn verder doortrekken. Als het gaat over hoererij in de Bijbel, dan valt daar ook de afgodendienst onder. Afgodendienst en letterlijke overtreding van het zevende gebod waren heel vaak met elkaar verbonden. En denk dan maar eens, jongens en meisjes, aan de tijd van Achab en Izebel. Toen werd de Heere gediend, maar ook de Baal en de Astarte. En die Baal en Astarte waren vruchtbaarheidsafgoden. De dienst van deze afgoden ging gepaard met de letterlijke, gruwelijke en veelvuldige overtreding van het zevende gebod. En hoe is het in onze tijd? Moeten we niet eerlijk zeggen dat het niet dienen van God en het wel dienen van de afgoden van deze tijd ook overtreding van het zevende gebod met zich meeneemt? Niet de afgoden dienen. Alleen de Heere dienen. Het is ons vanmorgen voorgehouden. Dominee, ik wil de afgoden helemaal niet dienen. Maar als het nou gaat om artsen, om geneesmiddelen, om behandelmethoden als we ziek zijn, en we mogen er baat bij hebben, hoe praten we daar dan over? Zeggen we dan die dokter, dat medicijn en die behandeling, dat heeft geholpen? Als we de naam van de Heere niet noemen en als het niet leeft in ons hart dat de Heere de middel of wat ook is aangewend gezegend heeft, dan zijn we afgodendienaren. Een schooljaar is afgesloten. Ik ben overgegaan. Ik ben geslaagd. Ik heb mijn best gedaan. Zouden we iets kunnen doen zonder dat de Heer ons dat geeft? Maar als we dat niet door laten klinken, dan zijn we afgodendienaren. Eigen ik, eigen kracht, eigen inzicht wordt dan verheerlijkt. En de naam des Heren wordt niet genoemd. De apostel Paulus waarschuwt heel concreet. Vers 4. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Dat kan op het huwelijk betrekking hebben. Dat man en vrouw op de juiste reine wijze met elkaar omgaan. Ook op je eigen lichaam kan er betrekking hebben. Want ook daar spreekt Gods woord over. Ons op de juiste wijze gedragen in en buiten het huwelijk. Onder de heidenen kon van alles. En dat noemde apostel ook niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen die God niet kennen. Zijn we een lichtend licht en een zoutend zout in dit opzicht? hebben we de krant gelezen enkele weken terug. Snapchat, jongelui. Naaktfoto's die rondgestuurd worden. Ah, dat moet toch kunnen in deze tijd. Zou Gods woord veranderd zijn? De apostel Paulus waarschuwt tegen een handelwijze zoals de heiden in praktijk brachten. Ook wij moeten niet meedoen met de wereld. Naar de Heere luisteren. En ons lichaam niet tentoonstellen. Dat niemand zijn broeder vertreden of bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles. Gelijk we ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Eerlijk omgaan met je naast ook op dit gebied. Het niet aanleggen met de vrouw of de man van een ander. Gebeurt nogal eens. Op het werk. Of door andere contacten. Dat dat werkelijkheid is. De Heere is een wreker over dit alles. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En die gemeente daar in Thessalonica, Gods kinderen daar in die gemeente, die zouden toch wel heel bijzonder een voorbeeld moeten zijn in het leven naar de geboden van God. Want juist als de zondigheid groot is en het woord van God gaat vrucht afwerpen, komt de tegenstelling met de wereld en de wereldse levenswijze zo duidelijk openbaar. En dat is nou de inhoud van de heiligmaking. Ook in onze zondige tijd een lichtend voorbeeld te mogen zijn. Maar dan is het wel nodig, geliefde gemeente, dat de Heere door zijn geest in ons hart werkt. Want anders, al leven we nog zo keurig en netjes, is het alleen maar de buitenkant. De inhoud van de heiligmaking wordt juist gevormd door de liefde tot God en de liefde tot zijn geboden. En het volk van Israël moest daarvan doordrongen zijn. Hoort u maar wat er staat in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Hij is dus de enige waarachtige God. En dan volgt vers 5. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En met al uw vermogen. Dan zou het volk Israël opvallen. Liefde tot de Heere. En daar is een wonder voor nodig. Die liefde zijn we immers kwijtgeraakt. Adam en Eva kenden die liefde. Die leefden heilig. Wilden de Heere alleen dienen. Hem alleen gehoorzamen en gingen ook heilig met elkaar om. Heiligmaking. Jullie weten dat toch wel, jongelui, van de catechisatie, waar het beeld van God uit bestaat. Het beeld van God bestaat uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. Alleen willen doen wat God vraagt. Zo waren Adam en Eva geschapen. De schepping was goed, daar markeerde niets aan, geen enkele onreine gedachte. En dan gold het de mens en geen enkele zondige gedachte aangaande God. Hem van harte met al de krachten van ziel en lichaam willen dienen, wat is dat toch heerlijk geweest. We kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken, want zelfs in de meest heilige verrichtingen kleven Gods kinderen de zonden en de gebreken aan. Gaat maar eens na bij uzelf als u de Heere moogt kennen. Als u de vreze Gods mag kennen, zijn we altijd eerbiedig in ons bidden. En hoe staat het tegenover de naaste? Nemen we altijd wel de juiste houding in? God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat is de inhoud van de heiligmaking. Het leven naar de geboden van God die vanmorgen zijn voorgehouden. En dat kan u alleen werkelijk als de Heilige Geest, die ook de geest der heiligmaking is, werkt in harten en levens van zondaren en zondaressen. Dan krijg je een afschuw van onheiligheid. Dan veroordeel je wat de Heere veroordeelt. En wil je wegblijven bij de overtreding van de geboden van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, onder alle omstandigheden, Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad mogen nemen. En daar ook vooruitkomen. Dan val je op in deze maatschappij. Daniel en zijn vrienden vielen ook op. De Heere alleen dienen. Dat was de begeerte van hun hart. En dan zijn er grenzen die je in acht neemt. Denk aan dat beeld opgericht in het dal van Dura. Symbool van de macht en de majesteit van Nebukadnezar. En daar moest iedereen voor neerknielen. Maar de drie vrienden van Daniel deden dat niet. Ze wilden de Heere alleen dienen. En ze beleden zijn almacht. Ze bleven staan. En jullie weten wat er gebeurd is, jongens en meisjes. Ze werden in die oven geworpen die klaar stond voor de overtreders van dat gebod. Maar ze kwamen er gezond en wel uit. Alleen de touwen waarmee zij gebonden waren, waren verbrand. Maar zelf mankeerden ze niets. De Heere drukte zijn goedkeurend stempel op hun houding. Op hun heiligmaking zou je kunnen zeggen. De Heere alleen dienen. En tot hem alleen bidden, dat heeft Daniel gedaan toen het verboden was. En daardoor werd hij in de leeuwenkuil geworpen, maar ook hij kwam daar levend en wel uit door de Heere bewaard. Zou het ook niet tot de heiligmaking behoren? Dat ook wij niet meedoen met de vele zonden die vandaag aan de dag bedreven worden. Er zijn moderne afgoden. Denk aan de sport. Daar houdt de wereld je wel mee bezig. Als het tennissen voorbij is, wordt het zwemmen. Of wielrennen. En voetballen. Als we daar nou van vervuld zijn, dan leven we net zoals de wereld leeft. En het enige verschil is dat we naar de kerk gaan en dat we misschien de Bijbel lezen en bidden, maar er is geen heiliging in ons leven te vinden. Onze levensopstelling is gelijk aan de opstelling van de wereld. Het is ook heel concreet. Heiliging betekent je willen houden aan de geboden van God. Liefde tot de naaste. Dat is er niet zomaar. Dat is er alleen maar als de Heere zijn genade verheerlijkt in het hart. De Heer Jezus heeft erover gesproken in gelijkenissen. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar lag een Jood overvallen, de dood nabij. En dan komt er een priester langs. De priester die diende in de tempel. Die daar zag de grote barmhartigheid en liefde van God tot zondaren en zondaressen. Maar hij liep eraan voorbij. En daarna kwam er een leviet. Een hulpje van de priester, zouden we zeggen. En die ging ook voorbij. En dan komt er die Samaritaan. En Samaritanen en Joden haten elkaar. Die gingen niet om met elkaar. Maar wat deed die Samaritaan? Die ontfermde zich over die Jood. Hij heeft liefde betoond tot de naaste. Dat is ook liefde tot vijanden. En dat kan nou alleen. Als de Heere werkt in je hart. Anders doe je het misschien voor de mensen. Anders doe je het misschien om zelf geroemd en geëerd te worden. Als iemand die omziet naar anderen die niks om jou geven. Maar je doet het niet uit liefde tot God en zijn woord. Al de geboden vormen de inhoud van de heiligmaking. Denk eens aan het gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Hoe spreken wij over de ander? Zoals we op deze wereld komen, hebben we er behagen in om de slechte dingen van anderen naar voren te brengen. Ze kunnen soms zelfs waar zijn. Het is enkel genade. Als je de goede dingen werkelijk vanuit je hart naar voren wilt brengen. En als er al iets genoemd moet worden wat niet goed is, wat zondig is, dat je dat pijn doet. Pijn in het hart. Uw naasten eer en goed gerucht naar vermogen voorstaan en bevorderen. We roddelen zo makkelijk over anderen. En nu spreekt Paulus hier in Thessalonica zijn vermaning uit tot mensen die tot geloof gebracht zijn. Maar datgene wat er is, dat moet toenemen. En zouden het vandaag ook niet eerlijk moeten zeggen, waar de Heere gewerkt heeft in het hart, dat er toename, dat er groei zou moeten zijn. Groei in de gehoorzaamheid aan de geboden van God. Niet omdat er prestaties zijn van de zijde van de mens, want dat is er alleen vanuit de inlijving in Christus. Er worden alleen maar echte vruchten gevonden, geliefde gemeente, als er een levende verbinding mag zijn met Christus, die de ware wijnstok is. Als er levenssappen vanuit die wijnstok worden toegestuurd naar de ranken, en zo alleen komen er vruchten. De vrucht des geestes is immers liefde. En dan is er in onze tijd een ontzaglijk grote kans voor de kerk om te laten zien wat liefde is. Er is veel vrijwilligerswerk in tehuizen of hoe dan ook. Juist als kerkelijke mensen dat mogen doen, bijzonder als Gods kinderen dat mogen doen, dan gaat er iets van uit. In deze liefdeloze tijd. Laat ik het maar heel concreet maken. kijken we onder onze buren als dat nodig is. U zult ook wel gelezen hebben. Een half jaar dood gelegen in huis, zonder dat de buren dat gemerkt hebben, dat is toch wat. Op Urk en ook hier, denk ik, zal dat zomaar niet voorkomen. Maar in de grote steden is dat toch werkelijkheid. En als in deze liefdeloze, egoïstische tijd, de tijd waarin men genieten wil, liefde mag tonen vanuit het hart, door de werking van de Heilige Geest, dan zou de Heere dat kunnen zegenen. Hoe komt dat toch? Dat die mensen dat doen. Dat ze hun tijd en hun kracht daarvoor over hebben. Uit liefde tot God. Uit liefde tot de naaste. Waar de Heilige Geest werkt in het hart. Daar is die liefde. De liefde is de vervulling der wet. En de eis geldt niet alleen maar Gods kinderen in Thessalonica, maar die eis gold ook hen in Thessalonica die de Heere niet dienden, die wel meeliepen misschien, ook wel het woord hoorden, maar toch de werking van de Heilige Geest misten. Dan gelden ook de 10 geboden, laten we dat nooit vergeten. Ook in onze tijd. Gods geboden gelden voor iedereen. En vandaar onze tweede gedachte. De eis tot heiligmaking. Want dit is de wil Gods. Uw heiligmaking, de wil van God. De wil van de Schepper. Van hemel en aarde. Hij heeft recht op ieder mensenkind. Want er staat nergens in de Bijbel dat alleen maar Gods kinderen heilig moeten leven. De Heere moeten dienen en hem moeten vrezen. Het staat er juist allesomvattend. Vrees God. En houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen, wie we ook zijn, waar we ook leven. Dus ook de wereldling moet daarmee bekendgemaakt worden. Alle mensen, ieder mens, wie hij ook is. Hoe doen we dat, jongelui? Je ontmoet vaak wel andere jongeren die heel anders denken en leven dan jij. Misschien op je werk, je collega, misschien een medestudent of een medeleerling. Wat doen we dan? Spreken we hen wel eens aan? Wijzen we hen op de goedheid van God. Dat hij niet alleen de wereld geschapen heeft, maar die wereld ook nog in stand houdt. En wek je ze op om het niet te blijven zoeken bij de afgoden van deze tijd, maar om het bij die God te zoeken die ook aan hen eten en drinken geeft, gezondheid geeft en zoveel schenkt, waar ze ook totaal geen recht op hebben. Ja, maar dominee, daar weet ik geen woorden voor te vinden. Dat is de taak van de evangelisatiecommissie. Oh, dacht u dat? Dachten jullie dat? Ook collega's op het werk, ouderen onder ons die we tegenkomen, hebben we ooit wel iets tot hen gesproken aangaande het ene nodige? Er wordt zoveel gepraat over de vakantie. Nou, heb je een mooi aanknopingspunt? We zijn allemaal op reis door dit leven. En aan het einde van de reis zullen we voor God moeten verschijnen. En dat kan alleen maar als we hem door genade mogen dienen, vrezen en liefhebben. Tot een vreemdeling gemaakt zijn op deze aarde. En dat is misschien nog zo gebrekkig. Dat we toch iets zeggen tot die ander. U kent misschien die bekende zin wel die zegt: mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb nooit één woord tot zijn heil of zaligheid gesproken. Dat is toch erg? Als ze u alleen maar naar de kerk zien gaan. En u praat nooit ergens over, ja, maar ik kan de woorden niet vinden. Denk aan datgene wat ik vanmorgen zei. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zal de Heere niet kunnen geven wat nodig is? Op het gebed de woorden niet kunnen en willen geven? En dan is het dan nog zo gebrekkig en eenvoudig, als het gepaard mag gaan met een godzalige levenswandel, zou de Heere daar zijn zegen niet over willen gebieden? En bidden we voor onze collega die nergens aan doet? Bidden wij voor onze medestudent die eigenlijk heeft afgerekend met God en zijn dienst, die nergens meer aan doet? Dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat we in het gebed denken aan hem die voortleven alsof er na dit leven niets meer is. Terwijl we weten dat het zoeken van de dingen van deze wereld zal brengen in de eeuwige rampzaligheid. Als je op vakantie bent geweest en het viel tegen op de plaats van bestemming, dan zeg je: daar ga ik nooit meer naartoe. Als de Heer het leven spaart, kun je op een ander jaar ergens anders heen gaan. Maar de reis door dit leven is eenmalig. Die kunnen we nooit meer overdoen. En wat is het dan rijk? En alleen genade. Door de soevereine ontferming van God. Overgebracht te zijn van de brede weg op de smalle weg. Die smalle weg waar gewandeld mag worden voor Gods aangezicht. Waar de liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn wet wordt gekend. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Wat de Heere eist, dat werkt hij ook. Want hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Dat heeft hij gedaan in Thessalonica. Daar werden mensen gerukt uit de macht der duisternis, uit de klauwen van de Satan, en verbonden aan de Heere en zijn dienst. Zij werden van dood levend gemaakt, uit het heidendom getrokken en tot het dienen van God gebracht. En ook uit het jodendom dat betrouwden op eigen gerechtigheid en goede werken gebracht tot het ware dienen van God met het hart. Verdiend en verworven door Christus. Want hij wordt geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En nu zegt de apostel Paulus niet dat het nu wel in orde is. Dat ze tevreden kunnen zijn in Thessalonica over de vorderingen die gemaakt zijn in het leven van de heiligmaking. Daar moest toename zijn. Daar moest groei zijn. En waar het nog helemaal niet is, daar is een wonder nodig. De wereld leeft onheilig. Soms op een hele grove wijze. Soms op een wat nettere wijze. En soms zo net dat bepaalde kerkmensen daar nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen wat het uitwendige betreft. Maar van al die wereldlingen geldt, ze leven op de brede weg. Ze wandelen niet voor Gods aangezicht. Ondanks uiterlijke netheid misschien, geen heiligmaking, geen liefde tot God en geen liefde tot de naaste. Misschien willen ze zich inzetten voor de naaste, maar niet vanuit de liefde die de Heere uitstort in het hart. En soms kom je zulke mensen tegen die ze voorbeeldig kwijten van hun taak, die heel veel voor anderen over hebben, maar toch die de Heere niet dienen. Dan is er gebed voor hen nodig, wat ik al zei. En dan is het ook nodig dat we ze aanspreken. Nooit vanuit de hoogte, maar vanuit de bewogenheid. Wijzen op de hemelhoge goedheid van God. En dat Hij ook hen heeft geschapen. Ook recht heeft op hun leven. En wat zou het groot zijn als de Heere eenvoudige woorden die wij mogen spreken zou zegenen. Als er daardoor mensen getrokken worden, uit de macht van de duivelen overgebracht, in het rijk van Gods wonderbaar licht. En hoe staat het in het kerkelijke leven, in deze gemeente? Ik ken u uiteraard niet zo goed, maar zou het kunnen zijn dat u of jij die heiligmaking nog niet kent? We leren toch op de catechisatie, roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking, allemaal met elkaar verbonden. Als we daar nog niets van weten, met een werelds hart in de kerk zitten, er een wereldse leefwijze op nahouden, en misschien wel denken datgene wat ik hoorde op de catechisatie in de kerk, dat is toch hopeloos verouderd. Daar kun je vandaag aan de dag nog niet meer mee uit de voeten. We denken toch wat ruimer en wat makkelijker. De Heere heeft recht op u en op jou. Denk aan die tekst die ik aanhaalde. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En waarom heeft God recht op ons hart en leven, op onze liefde? Omdat Hij onze Schepper is. Niemand van ons zou hier bestaan als de Heere ons het leven niet had gegeven. En niemand zou hier nog zitten of meeluisteren als de Heere ons leven niet in stand had gehouden. Hij schenkt ons voedsel, eten en drinken in overvloed hier. Is dit het niet waard om gediend en gevreesd te worden? En Hij heeft ons gebracht onder zijn woord. Dat is een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Wat doen we daarmee? En misschien weten we nog wel van vader of moeder, grootvader of grootmoeder, die echt de Heere mochten vrezen in een teer leven ook van heiligmaking, die zo ver mogelijk bij de zonde vandaan wilde blijven, en uit liefde tot God wilden doen wat hij vroeg, wandelden voor zijn aangezicht, ja, dan valt ook onder de heiligmaking het gebod. Dat gaat over de zondag, die afgezonderde dag. Dat die dag ook heilig wordt gehouden. Dat er verlangen is op te gaan naar Gods huis. En dat we bepaalde dingen niet doen, andere dingen juist wel doen. Opdat het onderscheid met de dagen door de week toch duidelijk aan het licht zou treden. Weten we ervan uit ons voorgeslacht. De Heer heeft recht op ons. Verreweg de meesten zullen gedoopt zijn. Dat is het merk en veldteken van Christus dat we aan ons voorhoofd dragen. Het teken en zegel van het genadeverbond. Durven we nog voor te leven en voor te wandelen op de brede weg? Met dat teken en zegel aan ons voorhoofd. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En als u of jij het nu vanavond eerlijk zou moeten zeggen, die vrezen Gods, die ken ik niet. En de liefde tot hem, die mis ik. Wel, het is nog te verkrijgen. We zijn nog in het heden der genade. De Heere wil het nog schenken uit genade om niet. Alleen op grond van het werk van Christus. Die ook die heiligmaking voor zijn kerk heeft verworven. Dit is de wil Gods. Uw heiligmaking. Elke zondag mogen we het woord horen. We mogen thuis uit de Bijbel lezen. Er wordt ons nog helemaal niets in de weg gelegd. Er is geen vervolging en verdrukking. Wat is de Heere toch oneindig goed? En wat is het ontzettend als wij maar voortleven. Alsof we die goedheid van God helemaal niet opmerken. De Heere werkt nog wonderen. Ook in onze tijd. En daarom, geliefde ouders, als u zich machteloos voelt ten aanzien van uw kinderen, buig de knieën. Draag ze op aan de troon der genade. Heere, bekeer ze. Dat is voor u toch niet te wonderlijk. Gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hoe lang heeft Monica niet gebeden voor haar zoon Augustinus en de Heere? Heeft niet om haar gebed, maar wel op haar gebed. Augustinus bekeert. Zou dat geen hoop moeten geven? Liefde tot de naaste. Ja, als we alleen maar helpen in tijdelijk opzicht. En we bekommeren ons niet om de ziel van de naaste. Dan zijn we ten diepste liefdeloos. De echte liefde tot de naaste strekt zich uit tot ziel en lichaam beide. We reizen naar de eeuwigheid. En het allerergste is toch als we voort blijven leven op die brede weg. Ziet u dat ook zo? Als u anderen ontmoet bij wie dat werkelijkheid is, bidt u voor hen. Bid u voor medekerkleden. Bid u voor uw nageslacht. Uw koninkrijk komen. En hoe staat het bij Gods kinderen? Daar moet toename zijn. Dat lezen we ook in de brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. En daarin meer overvloedig wordt. Weet u wat de Bijbel ons leert? En op grond van Gods woord, de catechismus, dat de allerheiligsten nog maar een klein beginsel hebben van de nieuwe gehoorzaamheid. Echte liefde komt ook uit in vergevensgezindheid. Wat die ander dan ook gedaan heeft, als hij komt en hij vraagt om vergeving, dan dient Gods kind die vergeving te schenken. Ook al is dat soms moeilijk. Als je oog mag hebben voor de hemelhoge schuld die gedragen is door Christus, die door hem betaald is. Hij heeft vergeving verworven. Zou er dan geen vergevensgezindheid zijn tot anderen die inderdaad het leven soms heel moeilijk gemaakt hebben? Denk aan het volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Zo had God de mens geschapen. En door herscheppende genade komt er een beginsel van de heiligmaking. En eenmaal zal dat beginsel volkomen zijn. Nooit meer struikelen in de zonde. Nooit meer een onheilige gedachte. Nooit meer een onreine neiging van binnen. En dat ook nooit meer kwijt kunnen raken. Eeuwig en volmaakt wandelen voor Gods aangezicht. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis. Wilt gij door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen die we te doen hebben. Zonder u kunnen we immers niets doen. In het maatschappelijke werk, in de ambtelijke arbeid, in de opvoeding, of wat onze taak ook is, dat we in afhankelijkheid van u onze weg zouden mogen gaan. Gedenk deze gemeente. Wees met dominee de Boer die mag arbeiden met zijn vrouw en kinderen. Gedenk hem samen met de kerkenraad. Stel de arbeid tot rijke zegen. Wees met hen die elders verblijven, naar elders zullen gaan om rust te zoeken. Dat ze ook tijd mogen nemen voor uw woord en wat gegrond is op uw woord. Wil bewaren en beveiligen voor gevaren die er toch altijd zijn. Dat wij moeite en zorg tot u mogen gaan in het gebed. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen.